De Akelige Podcast.
Hoi Lilo.
Yvonne.
Hi.
Hoe is het?
Ja, warm.
Bloedheet.
Voor iedereen die dit in de winter luistert, wij nemen dit echt half juli op.
Ja.
Dus ze zeggen elke dag, heetste dag ooit.
Afgelopen weekend werd het me echt allemaal even te veel, maar hier is het lekker cool. Want je hebt een airco. Heel fijn.
Als je geluid hoort op de achtergrond, dan is het niet de airco, dan zijn het de graafmachines. Hierachter wordt de hele wijk gesloopt.
Dan weten jullie wat er in ieder geval op de achtergrond gebeurt.
Ja, wat wel leuk is dat ze een archeologische opgraving hebben gedaan afgelopen week.
Ja, zomaar ineens een tabakplantage. Wat was dat?
Zou je toch niet verwachten in Nederland, een tabaksplantage?
Nee, maar ik vind het ook raar dat ze dat niet eerder al wisten.
Toen hadden ze er niet zoveel interesse in, denk ik.
Gaan we nog uitzoeken of dat nog een bijzonder verhaal is om te noemen.
Ja, het krantenbericht was heel kort. Maar ja, het sluit wel weer mooi aan bij onze aflevering over Amersfoort. Dat er hier dus heel veel begraven ligt wat super oud is.
Ja.
Maar goed, we gaan het vandaag niet hebben over Amersfoort, maar wel over een andere Nederlandse stad.
De Haag.
Ja, Den Haag. Is het een stad? Het was lastig te vinden. Den Haag is heel lang geen stad geweest.
Nee, ik vind het wel dusdanig groot dat ik het nu wel een behoorlijke stad vind.
Het heeft dus niet zoveel te maken met het inwonersaantal, maar vooral te maken met het feit dat ze geen stadsrechten kregen steeds.
Mm-hmm.
En ze hadden ook geen stadsmuren en geen stadsverdediging. Dus dat zorgde er wel voor dat Den Haag in de 15e eeuw echt een paar keer met grof geweld is ingenomen en geplunderd.
Ja, klopt.
We hebben ook nog eens de beeldenstorm in heel Nederland gehad. Dat de beelden van de katholieken kapot moesten omdat het allemaal niet mocht van God. Dus hebben ze alles kapot gemaakt, kapot geslagen. Dan heb je nog 80-jarige oorlog gehad. En natuurlijk de good old pest.
Kwam nog even.
Ja.
En de Engelse zweetziekte.
Ja, daar las ik dus over. Ja, dat was ook een epidemie. En dan gingen mensen dus heel erg zweten. En er was binnen een paar dagen waren er 1600 mensen besmet geraakt.
Ja.
En wat ze dan deden, dan gingen ze heel erg bibberen en zweten. Gewoon een zware koorts.
Ja.
Ja, en dan moesten ze onder een zware deken liggen. En daardoor werden dus weer heel veel mensen verstikt. Dus die gingen niet per se dood aan die ziekte, maar wel aan de manier waarop ze ermee omgingen.
Ja, dit is ook heel... Nou, gelukkig is dat nu niet meer aan de orde.
Ik vond het wel een grappige term, de Engelse zweetziekte.
Ja, ik had hier ook nog niet eerder van gehoord. Maar omdat er zoveel gebeurd is daar nu nog iets van te zien?
Nou ja, er zijn wel best wel veel verhalen over geesten.
Ja, maar... spookstad eigenlijk.
Ja, maar is het echt een spookstad te noemen?
Ik heb het zelf nooit ervaren. Maar net als bij Amersfoort is het dus ook lastig om alle oude verhalen te achterhalen. En ook omdat de Nederlanders gewoon vrij nuchter zijn en...
Ja.
Of het algemeen niet zoveel waarde hechten aan spookverhalen.
Ja, precies.
Ook hebben we op Facebook even grondig gezocht. Op de Facebookgroepen, et cetera. Maar ook daar vonden we gewoon niet zoveel spookverhalen.
Nee, wat je daar dan heel vaak ziet als mensen vragen naar enge plekken in Den Haag. Dan zeggen ze, het torentje.
Rutte aan zich.
Nee, ja, Rutte is niet meer.
Nee, dat is nu ook opgelost. Maar we hebben wel een aantal geestverhalen kunnen vinden.
Nou ja, er zijn een aantal verhalen over een zogenaamde spookbrug. Die bestaat helaas niet meer, anders waren we daar wel even gaan kijken. Daar scheen een spook van een meisje te zijn.
Kindje?
Ja, uiteraard. Klein meisje.
Eerste kindje. Ja.
En ja, die zou daar mensen een beetje lastig vallen. En toen schijnt daar dus ook in de buurt een lichaam van een meisje in een huis gevonden te zijn. Maar dat kan ik echt niet bevestigen, kan ik nergens anders vinden.
Nee.
En dan is er ook nog een verhaal over een geest die daar rondwaarde. Die de hele tijd zei van, de klok is... En,
ja, nou ja, ik heb dit gehoord.
Ja, heb je dit wel gehoord? Ja. En dat toen een dronken man hem antwoord heeft gegeven over hoe laat het was.
Klopt. Ja.
En dat hij toen is verdwenen.
Blijft dat altijd een mysterie?
Ja, nou ja, die spookbrug is sowieso weg. Die hele gracht is gedempt. Dus kun je niet meer heen, helaas.
Er zijn ook verhalen over het... Je hebt natuurlijk Paleis Noordeinde en Huis ten Bosch.
Ja.
En ook daar schijnt behoorlijk wat te huizen. Want een van die bijzondere geesten is in het oude pand van de Raad van Cultuur.
Ja.
Er zijn verschillende mensen die hebben daar al wel iets gevoeld of waargenomen of...
Nee, ik heb er wel wat artikelen over gelezen inderdaad, van mensen die interviews gaven, dat ze daar dan werkten en dat ze dan inderdaad een aanwezigheid voelden. Maar goed, ja, dat
kunnen daar niet in ook. Dat...
Nee, en waar we het al eerder over hebben gehad, in Nederland wordt dat niet echt uitgemolken, dus dan blijft het bij zo'n klein interviewtje ergens in een lokaal krantje, zeg maar. En er wordt niet een heel artikel van gemaakt of zo.
Zonde. Top.
Ja, ik ben dan wel benieuwd, dan denk ik van, doe daar dan een keer paranormaal onderzoek, maar goed.
Hè? Ja.
Dan heb je nog een ander mooi verhaal, dat vind ik echt een topverhaal. Dat is een verhaal van de klopgeest in Den Haag. Bleek dus dat ze daar allemaal rare geluiden hoorden in de Paats van Troostwijkstraat in Den Haag. En daar gingen allemaal wilde verhalen over rond wat het dan kon zijn. En ze dachten dat het een klopgeest was. En uiteindelijk zijn er echt honderden mensen naar die straat toe gekomen om die geest uit de tent te lokken. En toen zijn ze gaan roepen, wij willen de geest zien, wij willen de geest zien.
En?
Nou ja, niks.
Niks.
Alleen wat nu waarschijnlijk blijkt is dat het gewoon oude huizen waren die aan het verzakken waren. Waar gewoon de muren...
Kloppende geluiden vandaan kwamen.
Ja, de muren en de leidingen gewoon nogal aan het kraken waren. Dus... En we hadden nog een legende gelezen over de Witte Jager in de Scheveningse bosjes.
Daar zijn we ook geweest. Want we hebben een soort toertje gemaakt.
We hebben een klein toertje Den Haag gedaan, ja, als voorbereiding. Ja, op
onder
deze...
andere naar de Scheveningse bosjes die ik ook niet kende, eigenlijk. Nee. We hebben er een foto van gemaakt.
Maar het was niet heel boeiend.
Nee, overdag was het best een mooi park.
Het was gewoon een park, ja.
Niet. Maar misschien moeten we er 's nachts zijn om de spooky vibes.
Ja, maar daar hebben we het al over gehad. 's Nachts het bos in, dat is altijd eng.
Ja, I'm up for it.
's Nachts het bos in is nooit leuk. Maakt niet uit waar je bent. Dat is gewoon kut.
Nee, ik vind dat we het nog een keer opnieuw moeten doen. Scheveningse bosjes, ja. Nou, de hoofdreden waarom we naar Den Haag gingen was de gevangenenpoort. Die ik ook niet kende, stom genoeg.
Wat is een gevangenpoort? Nou, in Den Haag staat een gevangenis die is meer dan 700 jaar oud. Niet per se 700 jaar al een gevangenis, maar in de 13e eeuw was het gebouw de hoofdpoort van het Binnenhof. Het Binnenhof was eigenlijk, hè, wij denken nu aan politiek, maar het Binnenhof was eigenlijk gewoon het kasteel van de graaf toen, van de graaf van Holland. Mm-hmm. Dus je had Binnenhof, Buitenhof en dan had je een poort daartussen. Nou, dat is één van de drie poorten was de gevangenpoort. Werd steeds verder uitgebreid en eigenlijk rondom het Binnenhof werd uiteindelijk een dorp gesticht wat Den Haag werd.
Oké, ja.
Dus dat is wel interessant eigenlijk. Dus het is niet dat het Binnenhof in Den Haag is gebouwd, het is...
Eromheen gebouwd.
Ja, Den Haag is om het Binnenhof heen gebouwd. Nou, de gevangenpoort is dus in de 13e eeuw gebouwd. En later van 1420 tot 1828 is de gevangenpoort gebruikt als gevangenis door het Hof van Holland. Dus echt al 400 jaar lang als gevangenis gebruikt.
Ja, lange periode.
Ja. En er waren niet zo heel veel cellen. Dat zie je ook als je daar binnen bent. Die cellen die ze dan hadden, zaten soms wel 15 mensen in één cel. Nou, we hebben ze gezien. Ze waren niet super groot. Ze waren ook niet super klein.
Nee, nog vrij ruim. Maar ja, om daar met 15 man te zitten lijkt me ook nog steeds niet gunstig.
Nou, wat wel bijzonder is, hè, wij denken nu aan een gevangenis dat mensen worden opgesloten als straf. Dat was vroeger niet zo. Eigenlijk werd je alleen in de gevangenis gezet om te wachten op je echte straf. Dus totdat je veroordeeld was en dat je echte straf kon worden uitgevoerd. En dat was ofwel verbanning of een lijfstraf of...
De doodstraf. Dus ja. Een soort wachtkamer van de doodstraf.
De doodstraf werd niet zo heel vaak gegeven. Vooral voor hele ernstige misdaden en dan vooral ook weer in de lagere...
Wat werd dan gezien als een hele ernstige misdaad?
Nou ja, daar zijn we achtergekomen. Hè? Homoseksualiteit bijvoorbeeld. Wat echt heel bizar is. Ja.
Kun je je nu niet meer voorstellen dat
je... de doodstraf voor krijgen.
In Nederland in ieder geval.
En verder moord of andere ernstige hoogverraad aan de koning en dat soort dingen.
Ja.
Daar hebben we later nog mooie stukjes over. De doodstraf die werd uitgevoerd op het Groene Zootje. Dat is het plein naast het gevangenpoort.
Ja.
Waar die nu is.
Als je dan ook in die gang stond, dan kon je het Groene Zootje ook zien vanuit...
Vanuit de poort kon je het Groene Zootje zien, ja, precies. Zoals ik al zei, 1828 was de gevangenpoort een gevangenis. Toen wilden ze op een gegeven moment slopen, maar dat is tegenhouden. In 1882 is de gevangenpoort een museum geworden voor straf- en martelwerktuigen. En je kan daar dus nog echt de oude cellen bezoeken en bekijken.
En ik moet zeggen dat ik wel onder de indruk was. Het is eigenlijk een prachtig museum.
Het lijkt heel klein van buiten, maar dat is het niet.
Nee, inderdaad. Als je voor de deur staat, dan denk je, oh, dit is echt... Een gangetje of zo, en that's it. Maar ik vond het echt een moeite. Gewoon omdat, alles wat je binnen ziet is gewoon echt. Het is niet nagemaakt, het is gewoon zoals het toen was. Het meest typische vond ik de geur vooral. Ik zei nog tegen jou, want het ruikt hier echt zo... Ja, ik heb dit in Indonesië ook, denk kamfer. Dat het kamferhout is. Ik heb het opgezocht en dat gebruikten ze vroeger volgens mij
vijf... Kamfer is een soort hout.
Kamferhout bestaat dus. En dat is zo'n typische lucht. Maar dat rook ik gelijk toen ik daar het museum binnenliep. Maar de houten balken, je ziet gewoon een directe voorstelling van hoe het toen moet zijn geweest.
Ja, je ziet ook echt de tekeningen en namen die ze zelf nog in het hout hebben
gekerfd. Ja.
Ja, dus dat is echt wel, daar kan je echt wel aan zien dat het super
trapjes
oud is.
Ook. Het was een heel gek soort, een beetje labyrint van wat je door moest om van kamer naar kamer te lopen.
Ja, en je ziet echt de metalen nagels zie je nog in de grond, in de houten vloer zitten. Hoe de planken zijn vastgedaan. Ja, het is wel echt heel interessant. En dan te bedenken dat dat dus al sinds 1400 in gebruik is geweest. Ja.
Zo intact en er is eigenlijk bijna vrij weinig aan gedaan. Alsof die mensen er niet meer zijn, maar dat alles wat er toen was, is dan nog zo.
Er staat ook wel, als je binnenkomt en je krijgt een boekje, dan staat er ook wel van, hè, liever niks aanraken en zo.
Nee.
Blijft Nederland, dus zo moeilijk doen ze het nou ook weer niet over.
Nou, ze hadden wel over sommige tekeningen zelfs, die gekerfd waren in het hout, een soort glasplaat gedaan, zodat je het niet kon aanraken.
Als we dan een beetje door het museum gaan, dan had je hebt echt ruimtes voor verschillende klassen criminelen.
Nou, er zijn verschillende cellen, want je had cellen voor de gewone burger. de gajolen.
En dat is waar ze dus met 15
ja.
in één ruimte zitten. En dan het is eigenlijk een soort super donkere hok met een soort wc. Ja, het is eigenlijk meer een soort gat in een...
Het was letterlijk een plank met een gat in de grond, inderdaad. Ze kregen ook verder water te drinken vanuit de hofvijver. Dat was ook niet zo schoon. Dus de uitwerpselen van mensen en paarden in. Dus de mensen die daar opgesloten zaten, die werden daar ook behoorlijk ziek van.
Ja.
Maar naast de gewone cellen, er waren er ook wel cellen voor speciale gasten. Zo had je een vrouwenkamer.
Ja.
Duidelijk verschil met de gewone kamer. Veel lichter, veel minder donker. Vrij licht vond ik het
ook. Ook niet van hout. Die andere cellen kon je ook niet in. Nee. Mocht je niet in, die waren erg dicht gemaakt. Ik denk dat het ook veel kwetsbaarder is. En die vrouwenkamer was een soort...
Ook niet gezellig, maar
nee,
beter.
Maar er was wel stenen vloer en er waren meer ramen. En er zat maar één set tralies voor de ramen in plaats van drie.
Vrouwen werden zo onderschat om niet te kunnen ontsnappen.
Nou, dit was wel voor de rijkere vrouwen, hè? Voor vrouwen die een beetje bestand waren en werden aangehouden. Dus dit was ook niet... Kijk, als jij sekswerker was uit een achterwijk in Den Haag, dan...
kwam je gewoon in een gewone cel.
Ja, precies.
Dus de rijkere vrouwen, daar had je het niet op en top gezellig, wel beter.
Vroeger was het gewoon zo, als je rijk was, dan had je ook gewoon meer mogelijkheden in de gevangenis. Ja. Dus kreeg je je eigen kamer, kon je soms heel luxe eten zelfs binnen laten brengen. Nou, ze hebben één cel gezien van iemand die gewoon iemand mocht laten logeren.
Ja, dat is een dochter, geloof ik.
Ja, zijn dochter mocht daar logeren, ja.
In die tijd zou je dan bijna denken, ben je dan heel veel slechter af? Ja, je mag er niet uit. Dat is vervelend.
Ja, waarschijnlijk woon je in een dikke mansion als die...
Ja, dat is ook... Ja,
Nou ja, je hebt dus al die ruimtes en dat is echt al superleuk om te zien.
Ja.
Maar wat het voor mij echt heel speciaal maakt, is dat je echt de ouderwetse martelwerktuigen en strafwerktuigen hebt, zeg maar.
Ja.
Van allerlei wapens die ze op straat gebruikten om mensen aan te houden. Hè? Bijvoorbeeld als die helleboor.
Ja.
Heet er een helleboor? Oh, hellebaard?
Ik twijfel nu. Hellebaard.
Dat was dus een soort stok waarmee ze mensen dan gingen prikken.
Een hele scherpe punt. Een soort lange speer met een hele scherpe punt erop.
En dan had je verder ook nog de bijl van de beul, waar wij ook echt nog wel zagen. Je ziet gewoon dat die gebruikt is. Dus het is niet een soort fancy.
Nee, dat moest ik mezelf wel iedere keer even vertellen. Van wat je hier ziet is wel echt.
Ja.
Dit is echt gebruikt. Dit is niet een Archeon. Nee.
Het is geen replica of zo.
Precies. Dit is gewoon, hier zijn mensen mee vermoord.
Je hebt dus een aantal van die objecten die staan eigenlijk door het hele museum verspreid. Maar dan heb je de zolder en daar staan wel echt bijna alle dingen.
Ja.
Dan heb je ook echt zo'n pijnbank in de vorm van een persoon, wat er echt super...
Zo'n kruis, ja.
Ja, super freaky uit.
Sommige mensen gebruiken dit voor andere doeleinden, maar het was heel, heel raar, want dit was wel gewoon een martelwerktuig.
Ja, en zo'n schandpaal en zwaarden waarmee mensen onthoofd werden. Alleen waren dat dan weer de rijken.
Maar veel ook, want meestal zie je in een museum een aantal dingen, maar dit hier hadden ze gewoon de hele collectie nog bewaard.
Een van de meest speciale dingen die daar wel staat, is op de binnenplaats. Die stond vroeger binnen. En dat is de guillotine. En
ja,
dat is niet de guillotine die daar echt gestaan heeft. Dat heb ik even uitgezocht.
Oh.
De guillotine die daar echt stond op de plaats, dus de binnenplaats van de gevangenpoort, die is 2 keer gebruikt, als ze weten, voor 2 onthoofdingen. Deze guillotine komt dus uit Frankrijk. Die is waarschijnlijk uit 1767.
Ja.
Want dat staat op de guillotine ergens, het jaartal. Dus we gaan ervan uit dat dat het is. En het zal waarschijnlijk heel veel hebben geleken op degene die er echt heeft gestaan.
Het is niet minder indrukwekkend. Goed dat we het nog even opgezocht hebben. Maar ik vond het... ik weet niet, ik had natuurlijk dat hele museum gezien. En toen kwam ik bij de guillotine. En toen dacht ik, dit is heel raar. Want dit lijkt bijna filmisch. Omdat je denkt, dit hadden ze ook op een filmset kunnen gebruiken. Maar dit ding is gewoon echt.
Ja, ik had totdat ik bij de gevangenpoort was nog nooit een guillotine gezien.
Ik ook niet. Nou, je kan er best dichtbij komen. Je wilt natuurlijk niet te dichtbij komen.
Nee, er staat in een soort glazen behuizing, hè, staat hij.
Kast eromheen, inderdaad. Ja. Maar het idee dat je naar dat ding kijkt en denkt, leg je je hoofd zo op dat bankje.
Ja.
En je ziet niet dat dat mes naar beneden komt. Tjak.
Nou, ik heb liever dat ik hem niet zie dan wel.
Dus nee, maar gewoon de hele gedachte van dat daar dus mensen op die manier vermoord zijn, dat vond ik confronterend raar. En ik heb daar even 5 minuten stilgestaan om te denken, dit is heel...
Ja, en we waren toen ook nog onderweg naar de pijnkelder, de martelkelder.
Ja, dat had ik nog niet eens alles gezien, inderdaad. Maar die kelder, dat was wel, want mijn vader had me hier al een verhaal over verteld, waar ik al dacht van, oh, dit wil ik wel zien. Dat ging over de beruchte drupsteen.
Ja, daar heb je me over verteld, ja.
Nou, ik vond dat fascinerend en mijn vader zei, ja, maar die steen die ligt daar echt en die kan je zien. Dus ik denk, ik moet dat zien. Dat scheen een steen te zijn waarop als marteling je hoofd op moest leggen, waardoor er iedere keer één drupje water op je hoofd zou vallen.
Ja.
Net zolang totdat je helemaal...
helemaal gek wordt.
Helemaal gek zou worden. Nou, die steen die lag daar, dus ik dacht, wow, what the fuck, dit is die drupsteen.
Heftig.
Ja, heel, dit is raar, want dat was ook zo een beetje uitgehold. Dus alsof die, dat water dan zo op die steen was gedrupt en dan dat dan een soort kuiltje had achtergelaten. Nou, we hebben het opgezocht. Dit is dus helemaal niet waar. Ik weet ook niet waarom dit voelde als een teleurstelling. Maar dit hele verhaal is een broodje aap verhaal. Het is niet waar. Het is gewoon toentertijd bedacht. Als een soort aannemelijke straf van, oh, doe dit niet, want dan kom je op de drupsteen. Het is dus gewoon onzin.
Ja, maar het is wel grappig, want mensen die je dus spreekt over de gevangenpoort, net als je vader, die zeggen dan...
Ja, mijn vader dacht ook dat dit echt was.
Nou,
ja.
Heb was je ook hem uit de droom geholpen?
100%. Die was, was ook teleurgesteld. Ja, ik vond dit zo'n specifiek typisch verhaal en dan ligt dan een steen.
Ja.
Nou ja, dan...
Ja, maar het hele idee van die martelingen, dat spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Hè? Omdat we ons dat nu niet meer zo goed kunnen voorstellen. Alleen, wat eigenlijk blijkt is dat dat martelen helemaal niet zoveel voorkwam. Veel minder dan dat we eigenlijk denken. We hadden natuurlijk over die prikstaaf en zo. Nou, dat kan me wel iets bij voorstellen. Of gewoon heel veel dreigen met martelingen. Maar echt daadwerkelijk martelen...
Dus dat... die duimschroeven was meer om te intimideren?
Nou, duimschroeven op zich nog wel, maar kijk... In die pijnkelder had je echt wel een aantal dingen die best wel heftig waren. Dus zo'n bak om die brandmerken te verhitten. En een soort touw waar mensen aangehangen werden met gewichten aan hun benen en zo.
Het is wel gebeurd, maar dus niet zo vaak als dat...
Nee, het was niet aan de orde van de dag.
Je zou denken dat het zou gebeuren. Als ze je niet moesten, dan waren er in ieder geval genoeg spullen om je het leven heel zuur te kunnen maken.
Ja, zeker. Maar één bekende gast die wel in die pijnkelder is geweest, is Cornelis de Wit. Nou, een hele bekende figuur die helemaal verbonden is aan de geschiedenis van Den Haag. Dus daar gaan we iets dieper op in. De gebroeders de Wit, eentje daarvan is een poosje gast geweest in de gevangenpoort. En die zijn op gruwelijke wijze aan hun einde gekomen. Maar goed, hoe kwam die Cornelis de Wit nu in de gevangenis terecht?
Ja, wat heeft hij gedaan?
Of niet gedaan? Dat is een beetje de vraag. Ik denk dat heel veel mensen wel eens gehoord hebben van de gebroeders de Wit... Een van de meest bloederige gebeurtenissen uit de geschiedenis van Den Haag.
Ja.
Op een plek waar je nu nog steeds heen kan. Dus uitermate geschikt voor onze podcast. Maar voor de mensen die het nog niet weten, even een korte recap.
Gaan we nu de hele geschiedenisles overnieuw doen.
We gaan er even snel doorheen.
Want ja, ik heb dus niet goed opgelet.
Wie waren de gebroeders de Wit? Nou, je had Johan en Cornelis de Wit. En die waren allebei best wel belangrijke politieke figuren in de 17e eeuw. Nou, 17e eeuw is een gouden eeuw, hè, dus veel geld. Ja. Mannen in pofbroeken en zo, met van die lange pijpenkrullen van die krulsnorren. Weet je
ja.
Zijn geboren in Dordrecht, maar uiteindelijk vooral bekend in Holland. Dus de provincie Holland. Johan de Wit was eigenlijk de belangrijkste man uit zijn tijd. Hij was raadspensionaris van de Republiek van Nederlanden. En was dus eigenlijk een soort minister-president. Dus een soort premier, zou je hem kunnen noemen.
Ja.
Hij was niet de koning, maar verder had hij wel heel veel inspraak en heel veel invloed. Nou, zijn broer Cornelis deed ook niet slecht. Als je broer op een goede plek zit, dan heb je ook wat ingangetjes.
Hij vaart een beetje mee op zijn succes.
Ja, dus hij had ook wel hoge functies. Hij had allerlei belangrijke posities. Hij is burgemeester geweest, bewindsvoerder, heeft allerlei hoge functies in het leger gehad. Zelfs nog met Michiel de Ruiter mee geweest op de vloot. Nou, dus kan je een beetje voorstellen wat voor mannen dit waren. Maar goed, aan alles komt een eind.
Ook aan de gebroeders de Wit.
Ook aan de gebroeders de Wit. In 1672 was er een rampjaar, zo hebben ze dat genoemd. Ging heel slecht met de Republiek der Nederlanden.
Nee.
En aangezien Johan de Wit een soort van premier was, kreeg hij daarvoor een heel groot deel de schuld. Dus je had al een hele hoop mensen die heel wantrouwig waren naar Johan de Wit.
Ja.
En zoals wij nu naar Rutte kijken, zeg maar... We hebben er geen zin meer in.
Vergelijk je nou Rutte met Johan de Wit?
Ja, dat hadden zij met Johan de Wit. Vervolgens was er een groepje orangisten, heette dat. Dat waren oranje gezinde...
Mensen, burgers?
Ja, burgers, maar dan ook nog een beetje opstandelingen, zeg maar. Die vonden dat iedereen naar de koning moest luisteren... en alles wat daar niet aan meedeed, was slecht.
Ze waren voor de koning dus.
Nou, één daarvan was Willem Tichelaar, een barbierchirurgijn noemde je dat. Vroeger had je iemand, was zowel kapper als dokter.
Ja.
Dat weet je?
Dat ken ik, ja.
Ja, nou, dat was Willem Tichelaar. Die heeft op een gegeven moment tegen de rechter gezegd... dat Cornelis de Wit hem 30.000 gulden had geboden... om koning Willem III te vermoorden.
Oké. Okay.
30.000 gulden is nu al echt best wel veel geld.
Ja.
Ik denk dat er voor huurmoorden minder wordt geboden tegenwoordig. Nou, en toen was het natuurlijk echt al helemaal mega vermogen. Zowel Johan als Cornelis werden vanaf dat moment gezien als landverraders. En uiteindelijk is Cornelis op 26 juli 1672 opgesloten in de gevangenpoort.
En hij kwam dus in zo'n kamer die iets luxer te zaakjes was dan de gewone burgerkamers, cellen.
Ja, in zijn kamer kan je nog in. Daar zijn wij ook in geweest. Er hangt ook nog een portret van hem. Er staat een soort hemelbed en een eigen wc en zo.
Dat was bijna gezellig. Maar ook hier die kamferlucht, die zou mij al niet in slaap doen vallen.
Hij had dus een hoge status, dus kreeg een betere kamer. Nou, het volk was echt geobsedeerd door deze zaak. Kan je een beetje vergelijken met hoe ze nu kijken naar de rechtszaak tegen Donald Trump bijvoorbeeld. Ja. Echt hooggeplaatste politici die verdacht worden van soort verraad of fraude of wat dan ook. Dus iedereen vond het super interessant. Dus iedereen had er ook wel mening over. Cornelis zat dus gevangen, Johan niet. Johan was niet beschuldigd van het hele gebeuren, maar Cornelis wel. Cornelis werd dagenlang ondervraagd, maar heeft niks toegegeven.
Oké.
Maar hij zei wel bepaalde dingen die niet helemaal klopten. Dus hij zei bijvoorbeeld dat hij het niet met Willem Tichelaar had afgesproken, maar dat bleek dan toch wel weer zo te zijn. Dus ontstonden wel wat scheurtjes in zijn verhaal.
Viel door de mond.
Uiteindelijk klopte zijn verhaal niet helemaal, maar hij bleef maar ontkennen. En in die tijd moest je bekennen om veroordeeld te worden. Daar hebben we het bij de heksen ook over gehad.
Net als de heksen, ja.
Ja, dus als je een bekentenis had, was dat een reden voor veroordeling. Als jij onschuldig bleef, dan was je onschuldig.
Ja.
Ze hadden niks om het te bewijzen. Ze hadden geen DNA, geen vingerafdrukken, geen forensische wetenschap.
Zolang je niet bekende, kon je ook dus niet schuldig bevonden worden.
Nee. Voor Cornelis ging het iets anders. Hij werd op 19 augustus, dus wat is het, 3 weken nadat hij in de gevangenpoort werd gezet, is hij naar de martelkamer gebracht.
Mm-hmm.
Heel ongebruikelijk, want hij was een man van hoge stand.
Ja, die werden over het algemeen niet
gemarteld. Nee. Hij is door een bult 3,5 uur gemarteld en heeft niet toegegeven. En hij heeft de bekende zin geschreeuwd: rek en scheur mij maar aan stukken. Je zal er nooit uithalen wat er niet in zit. Ik kan niet bekennen wat er niet is.
Precies.
Toch werd Cornelis schuldig bevonden, zonder dat hij iets had toegegeven. Nou, het is echt heel raar, want dat was heel ongebruikelijk in die tijd. Maar hij werd niet ter dood veroordeeld. Hij werd veroordeeld tot verbanning uit Den Haag.
Omdat de doodstraf dus niet mogelijk was in dat geval.
Dus hij zat in de gevangenpoort in afwachting tot hij verbannen zou worden. Maar een dag later was eigenlijk de shit was aan.
Het volk was overtuigd.
Ja, het volk was overtuigd dat hij de koning wilde vermoorden. Dat hij landverrader was, dat Johan een landverrader was. Dus ze hebben pamfletten gemaakt waarin ze iedereen opriepen om de gebroeders de Wit te vermoorden.
En is dat gebeurd?
Nou, ze hebben een soort plan gemaakt waarbij ze Johan in de val gingen lokken. Dus ze hebben tegen Johan gezegd: je broer wil je spreken over zijn veroordeling. Misschien kan er nog iets geregeld worden. Johan is naar de gevangenpoort gegaan, heeft overleg gehad met Cornelis in de kamer. Maar intussen gebeurde er buiten van alles. Hebben allerlei mensen zich verzameld, schutters hebben zich verzameld met het idee: we gaan de gebroeders de Wit vermoorden. Het idee was, ze gingen de broers naar het Groene Zootje brengen. Dus naast de gevangenpoort.
Ja, pleintje.
In het begin werd er nog een beetje tegengehouden door de bewakers en door wat andere schutters. Maar ergens in de middag kregen ze toch de overhand, die groep.
Mm-hmm.
Ze drongen met moeite de gevangenis binnen en de bewakers konden er eigenlijk gewoon niet tegen opvechten.
Nee.
De broers werden naar buiten gesleurd. Mensen zijn over ze heen gelopen, hebben ze helemaal aan elkaar geslagen. Hebben ze met de achterkant van hun geweren geslagen. Cornelis is gestoken met degens en met een hakmes. Daar is hij waarschijnlijk toen al aan overleden. Johan probeerde nog te ontsnappen, maar die is van achter in zijn hoofd geschoten. Overleed toen niet meteen, maar is daarna nog verder op hem ingeslagen. Toen waren ze dood. Was nog niet genoeg. Ze zijn in een kring om die broers heen gaan staan. Hebben nog op ze geschoten. Vervolgens hebben ze ze uitgekleed. Hebben ze ze beroofd. Hebben ze ze ondersteboven gehangen aan de galg die op het Groene Zootje stond.
Mm-hmm.
En hebben ze ze eigenlijk een soort van geslacht. Als koeien.
Totaal vernederd in de
ze hebben hun hele lichaam hebben ze opengesneden, verminkt. Ze hebben vingers afgesneden, oren. Harten zijn er zelfs uitgesneden.
Bizar.
Ja, die harten hebben ze nog op sterk water gezet. Een hele poos.
En dan denk je dat het daarmee gedaan is. Want dit erger dan dit.
Daar hield het dus niet mee op. De afgesneden lichaamsdelen zijn onderling nog verhandeld. Mensen hebben stukken van de galg afgesneden waar het bloed van de broers aan zat. Zijn een tong en een vinger zijn ze zelfs nog te vinden in het Haagse Historisch Museum. Waarvan ze vrijwel zeker weten dat het van de Broeders de Wit is. Het is echt een gruwelijke, gruwelijke lynchpartij.
Ja.
Van 2 hooggeplaatste politici. En het is echt een van de bekendste lynchpartijen in de Nederlandse geschiedenis, denk ik. Je hebt de hele nare schilderijen van hoe ze dan op zijn kop hangen aan die galg, zeg maar.
Ja.
Dus,
ik heb het wel eens gezien.
Ja, het ziet er echt uit als een soort slachthuis. als je meer wil weten over deze zaak, dan zijn er nog wel een aantal bronnen en podcasts waar je naar kan luisteren. Bijvoorbeeld de Haagse Moordkast heeft een aflevering over de Gebroeders de Wit. Dus als je echt helemaal in diepte in deze zaak wil duiken, dan kan je daar naar luisteren.
Ik weet nu genoeg. Het is wel gruwelijk, gruwelijk genoeg. Ja, ik zeg gelukkig iets uit die tijd en niet uit deze. Maar ja, dit was niet het enige. Den Haag heeft nog meer ellende. Want een kleine 60 jaar eerder werd er ook een andere raadspensionaris van de Republiek geëxecuteerd. Maar dit gebeurde toen op het Binnenhof.
Ja, lekkere functie is dat, hè, raadspensionaris.
Ik kan zeggen, ik kwam er niet goed vanaf, inderdaad. We hebben het namelijk over een andere Johan, ook vrij bekend. Johan van Olde Barneveld.
Wist jij dat hij uit Amersfoort komt?
Nou, ik weet dat hier een beeld staat aan de gracht.
Ja, hij is geboren in Amersfoort. Ik kwam dus tijdens de research achter. Maar wat had hij dan gedaan dat hij...
Johan van Olde Barneveld, die werkte nauw samen met prins Maurits van Oranje.
Ja, maar die keerde zich ook weer tegen hem, hè?
Ja, want deze Johan, die werd beschuldigd ook van landverraad.
Het ergste wat je toen kon doen, landverraad.
Ja, dat was niet best. Maar deze Johan, die werd niet veroordeeld tot verbanning, zoals Cornelis er dan in dat opzicht nog wel goed vanaf kwam. Maar hij werd veroordeeld tot de doodstraf.
Ja, dus dat is best wel bijzonder, hè? Want hij ook hoge functie.
Ja.
En dan de doodstraf.
Raadspensionaris.
Zonder dat ze eigenlijk bewijzen hebben. Echt bizar.
Ja.
Hij werd dus op het Binnenhof onthoofd door een beul. En hij heeft vlak voordat hij onthoofd werd, de bekende woorden gesproken. Maak het kort. Maak het kort.
Maak het kort. Liever wel, ja. Want je wil niet dat zoiets lang duurt.
Nee, maar ze denken dus dat het ging over een soort afscheidsspeech die zijn knecht of zo
wilde geven. Zet door. Doe het gewoon.
En niet te lang.
Ja, snap ik. Als het moet gebeuren, doe het dan maar snel.
Nou, er waren al 3000 mensen bij. We hebben het al vaker over gehad, hè. Dat was volksvermaken.
Een uitje.
Een soort Temptation Island van die tijd.
Laat ze niet overdrijven. Nee, maar het was wel een uitje.
Met zijn lijf is trouwens wel iets netter omgegaan dan met de Gebroeders de Wit, hoor. Hij is gewoon bijgezet in het graf van de Hofkapel aan het Binnenhof. Het is wel jammer dat je nu dus niet naar het Binnenhof kan. Binnenhof wordt nu gerenoveerd. Dat duurt nog wel een paar jaar.
Ja, we konden echt alleen door een hek maar een soort bouwput kijken. Voor de rest kan je er niet dichtbij komen.
Ze zouden tijdens de renovatie onderzoek gaan doen naar zijn graf. Maar het blijkt allemaal een beetje te rammel, een beetje te breekbaar. Te kwetsbaar, ja. Dus dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Maar ik vraag me dan wel af hoe je een onthoofd iemand begraaft. Leg je dan het hoofd gewoon los erbij?
Oh, dat is een hele goeie.
Heb ik er nooit over nagedacht.
Nee, ik denk het wel. Gewoon erop. Alsof het nog aan elkaar vast
zit. Ja, geen idee. Maar wat dus wel zo is, is dat de executie van Johan van Olde Barneveld wordt echt gezien als een schande in de Nederlandse geschiedenis. Het had eigenlijk nooit mogen gebeuren. Hij had nooit tot de doodstraf veroordeeld mogen worden.
Nee.
En er was eigenlijk gewoon geen enkel bewijs dat hij landverrader was.
Schuldig was aan...
Nee, dus hij heeft wel na zijn dood een soort... rectificatie gehad, hij heeft na zijn dood een
soort
eerherstel gehad. Ja, zeker. Ja. Ik bedoel, er zijn natuurlijk allemaal herinneringen aan hem en standbeelden en zo om hem te eren.
Een soort schuldgevoel van dat eigenlijk niet moeten gebeuren.
En dat is bij de Gebroeders de Wit eigenlijk ook wel gebeurd. Hè? Want waar het Groene Zootje vroeger was, dus waar de meeste mensen geëxecuteerd werden, daar staat nu een beeld van Johan de Wit en die wijst nog met zijn vinger naar de plek waar zij toen gelyncht zijn.
Oh, dat hij daarnaar wees, dat wist ik niet. Ik heb beeld gezien, maar bizar.
En op die plek waar dat beeld stond, dus op dat plein stond vroeger een stenen schavot. Dus eigenlijk een soort podium waarop de executies werden uitgevoerd. Daar werden dus de meeste mensen geëxecuteerd. En dat vonden de omwoners niet zo'n lekker gezicht. Dus dat hebben ze afgebroken. En dan elke keer als er een executie was, bouwden ze een
houten podium schavot. En...
Ja.
Oké.
Dat is dus de moord op de Gebroeders de Wit en de executie...
Op Johan van Olde.
Op Johan van Olde Barneveld. Dus als het door een beul gebeurt, is het een executie. En als het door
het volk
gebeurt, dan is het de moord.
Een lynchpartij, oké.
En we hebben nog een hele bekende moord uit Den Haag die we graag met jullie willen bespreken.
Blonde Dolly. Vader zei, oh ja, er is een boek over geschreven door Thomas Ross. Ja, mijn vader komt uit Den Haag. Dus dat hij veel van donkere zaken uit Den Haag wist, dat had ik wel kunnen raden. Nou, ook dit kende ik niet, maar we zijn er wat dieper over gaan lezen. En ook naar haar graf gegaan. Want wie was zij? Nou, volledige naam, als ik dat in één adem kan oplezen, is Sibylla Alida Johanna Niemans.
Ja, of Sibylla, ik weet het ook niet precies.
Sibylla. Maar zij werd vermoord en ze is gevonden op 2 november 1959. En haar moord is tot op de dag van vandaag nog niet opgelost.
Nee, het is niet helemaal duidelijk wanneer zij precies is vermoord. Want het kan zijn dat ze daar al een heel weekend lag.
Ja, Sibylla was een vrouw met een heel bijzonder dubbel leven. Overdag was ze graag gezien een gast in wat hogere sociale kringen.
En ze was model, geloof ik.
Model, ja. Maar daarnaast deed ze ook sekswerk. Ook wel in de hogere kringen. En ze kocht uiteindelijk een eigen pand om daar dus haar mannen te ontvangen.
Ze werd dus gevonden in haar bed, dood. En ja. Ze blijkt gewurgd te zijn. Dat blijkt uit de autopsie. Er was eerst nog vrij weinig over bekend. Later zijn dat die rapporten wel vrijgegeven. Dus is er iets meer over bekend.
Ja. Dat ontketende een soort
mediacircus. Ja. Er kwamen heel veel tips binnen, allemaal tevergeefs. Er zijn ook een aantal namen genoemd, zijn een aantal verdachten geweest, maar dat heeft allemaal tot niks geleid.
Er is nooit iemand voor veroordeeld.
Nee, er zijn dus wel allemaal complottheorieën ontstaan over wie er achter de moord kan zitten. Want omdat zij dus een hele hoop klanten had die in wat hogere kringen zaten, dus advocaten, ministers, et cetera, dat wordt dan gezegd.
Mm-hmm.
Schijnt dus dat zij een boekje had met de namen van haar bekende
waar
klanten.
Waar ze bijhield wie haar klanten waren.
Ja, want zij was heel goed met geld. Dus ze had een nauwkeurig kastboekje.
Naam en toenaam.
Ja, dus er zijn allemaal theorieën over dat daar dus rijke mensen politici achter zitten. Of in ieder geval dat er waarschijnlijk iemand op een hoge positie achter haar moord zal zitten. Maar er zijn ook theorieën over dat het een klant is die verliefd op haar was en uiteindelijk...
Ja, het is gek als dat nooit opgelost is. Dat zou al helemaal omdat ze dat allemaal zo secuur opschreef, zou dat toch een link moeten kunnen zijn. Naar...
Ja, het is echt een bizarre cold case nog steeds. Ja. Wat wel echt bizar is ook, is dat 5 jaar later, in 1964, is er op het graf van blonde Dolly een rode roos gevonden. Met een kaartje eraan en op dat kaartje stond een tip over de zaak.
Okay.
En dus had iemand gezegd, ik weet wie jullie zoeken, maar nooit iemand opgepakt. En uiteindelijk is de zaak ook gesloten. Ja.
Dat is toch gek? Er is iemand die dat toch nog enigszins kenbaar heeft proberen te maken?
Iemand die een beetje reuring probeert te veroorzaken. Kijk,
ja, kan ook.
Wij zagen ook dat graf is echt, daar leggen mensen nog steeds bloemen neer.
Ja, het was goed verzorgd. Nou ja, we gingen op zoek naar dat graf, want we wisten dat het er was, alleen niet waar. We kenden de begraafplaats ook niet, dus nou, we hebben een half uur rondgelopen en toen... Vrij in het begin van de begraafplaats, aan de linkerkant.
Als je met je rug naar het hek toe staat, is eigenlijk aan de linkerkant. En dan heb je een klein veld met Britse oorlogsgraven. En daar is het een beetje in de buurt.
Ja, een paar meter daarvan af. Een mooie witte marmeren steen, geloof ik, met dat enorme beeld van die leeuw die in een vrouw...
Ja, maar er stonden dus wel gewoon nog bloemen op die gewoon goed waren. En het graf is helemaal schoon, dus...
Ik denk dat iemand dat wel nog bijhoudt.
Doordat die zaak zo geleefd heeft... Ik bedoel, ze was 32, hè, toen ze werd vermoord. Ze was echt nog hartstikke jong. Ik denk dat er gewoon heel veel mensen zijn die zaak nog interessant vinden. Net als de Black Dahlia, weet je, in Los Angeles, waar we het over hebben gehad.
Voor het nooit vergeten.
Precies. Dat mensen gewoon uit respect voor deze vrouw nog haar graf bezoeken.
Ja. Ik vond het sowieso een hele mooie begraafplaats. Maar na Blonde Dolly, we hebben een groot rondje gedaan. Dus we gingen naar...
Loosduinen.
Loosduinen.
Daar zijn veel verhalen over Loosduinen, veel legenden en zo.
Ja.
En daar staat ook het alleroudste gebouw van Den Haag, namelijk de abdij van Loosduinen. Het staat op een soort hofje met allemaal kleine bejaardenhuisjes en er was ook een bejaardenhuis achter. En...
Ja, die waren aan het picknicken en die kijken wel een beetje zo van wat...
Ja, maar ik duwde ook per ongeluk op mijn toeter toen ik uitstapte. Dus
wat doen jullie hier bij de kerk? En er was ook een dienst gaande.
Nee, er was een orgelconcert.
Of een orgelconcert, inderdaad. Die mensen dachten ook dat wij voor het orgelconcert kwamen. Ja. Maar wij kwamen gewoon puur voor de kerk en het verhaal eromheen.
Ja, en het rare was dat wij dus vroegen aan die vrouw wat het oudste deel van de kerk was. En dat kon ze ons eigenlijk ook niet echt vertellen.
Nee.
Lekker geïnteresseerd. Ja. De abdij is gebouwd in de eerste helft van de 13e eeuw. Dus echt
700 jaar.
Mega oud. Maar een heel groot deel van die kerk is niet meer oud, want er is heel veel gesloopt.
Ja.
Er is nog wel een stukje wat uit die tijd komt. Er is heel veel aangebouwd.
Wat maakt dit een bijzondere kerk, abdij?
Nou, ik had dus iets gelezen over Loosduinen en over een klooster en iets met spoken. Maar dat kon ik eigenlijk niet helemaal terugvinden. En toen zijn we daarheen gegaan en toen dachten we, nou, is eigenlijk allemaal niet zo bijzonder.
Nee, een kerk.
En toen kwam ik terug en toen ging ik erover lezen. En toen was er dus iets heel raars gebeurd in die kerk.
Vertel.
Nou.
In de kerk?
Ja, het mirakel van Loosduinen. Maar dit is ook echt een beetje creepy
en
freaky.
Vertel.
De abdij is dus ooit een bedevaartsoord geweest voor onvruchtbare vrouwen. En dat komt door de legende van de gravin Margarethe van Henneberg.
Ja.
Die kreeg op een dag bezoek van een arme vrouw. Die vrouw die had een tweeling mee. En in die tijd waren ze echt super gelovig.
Ja.
Dus dachten ze, als je twee kinderen tegelijk hebt, dan heb je seks gehad met twee verschillende mannen.
Ja, ik snap.
Want
dat
je
ze
kan
dat
niet
toen
twee kinderen van één man krijgen.
Nee.
Dus zij had zoiets van wegwezen, jij bent onrein. Shushu.
Ja.
Die gravin was toevallig zwanger.
Ja.
En die arme vrouw die sprak een vloek over haar uit. En die zei, jij wordt zwanger van net zoveel kinderen als dat er dagen in een jaar zitten.
Dan moet je er niet aan denken.
Het schijnt dus dat die gravin is bevallen van 365 kinderen. Zo klein als muisjes, zeiden ze.
Ja.
En die zijn allemaal gedoopt in de kerk, in zo'n doopbad, in zo'n doopvond noem je dat.
Alle 365.
Alle 365, okay, ja. Zodat ze naar de hemel zouden gaan. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal nog dezelfde dag overleden, inclusief de moeder.
Raar verhaal.
Ja.
Moeten die aan denken ook.
Ze zijn toen in de kerk begraven en dat doopbad waar ze dus in gedoopt zijn, is tentoongesteld in de kerk. En er kwamen dus allemaal vrouwen die geen kinderen konden krijgen op bedevaart. En die gingen dat badje aanraken, zodat ze dachten dat ze kinderen zouden krijgen.
Een soort wens om soort in vervulling te laten gaan.
Omdat die vrouw dus 365 kinderen heeft gekregen.
Ja, die één dag leefde.
Ja, maar goed. Dat, was wel
dat vind ik geen goede deal.
Nou, ik heb daar nog even verder over gezocht. Want ik dacht, ja, weet je, meestal is er wel iets tastbaars. Hè? Als er zo'n bedevaartsoord, dan is er een beeldje.
Kern van waarheid,
of heeft iemand Maria gezien en is er nog een steen over of zo. Nou, hier dus dat doopvond.
Of een wetenschappelijke verklaring voor de 365 kinderen.
Ja, hier schijnt dus een wetenschappelijke verklaring voor te zijn. Je hebt dus een afwijking van embryo. Dat heet molahidatidosa, hele mond vol. En dat is dus dat het embryo zich niet echt ontwikkelt als een mens, maar meer een soort... Ja. Ik zie jouw gezicht trekken. Je hebt er net een foto
gezien. Ik heb net een foto gezien en soort, dit mij niet bellen.
Een soort druiventros. Mm-hmm. Het is een soort klomp vlees met allemaal belletjes vlees eraan hangen.
Ik vind het een bijzonder verhaal, maar dit triggert echt zoveel dingen
maar
in mijn hoofd.
Dat bestaat dus gewoon echt. Dat je dus zwanger raakt en dat je lijf ook gewoon die hele zwangerschap doormaakt. Maar dat je een soort bevalling / miskraam hebt van een
cluster
aan bolletjes vlees. En dat denken ze dus dat er is gebeurd.
Kijk, Yvonne, jij bent hierin toch zoveel easier dan dat ik dat ben. Ik zie één foto en ik ga over de kop, want dit triggert zoveel naarheid in één. Het is wonderlijk.
Zullen we afsluiten met een leuk verhaal over Loosduinen?
Alsjeblieft.
Nou ja, ligt eraan wie er luistert. Maar
er is ook op mannen gericht dit.
Er is ook een verhaal over de heksen van Loosduinen. Twee vrouwen die werden veroordeeld, of in ieder geval werden beschuldigd van hekserij. Die zijn vertegenwoordigd door twee advocaten. Daardoor zijn ze vrijgesproken uiteindelijk. Toen zijn ze met die advocaten gaan drinken.
Ja.
Toen zeiden die advocaten, nou, nu het toch klaar is, kun je het wel eerlijk zeggen, ben je nou echt een heks of niet? Doe eens even een trucje.
Watch my words.
En toen hebben die vrouwen dus de geslachtsdelen van deze advocaten weggetoverd.
Maar dat we deze live trick gewoon in het echte leven ook nog eens konden inzetten. Want dat
zo'n soort kenpop ben je dan. Oh, freaky. Nou ja,
goed. Als mannen niet luisteren, dan deze twee heksen in.
Genoeg bizarre verhalen en
ja, ook een hele hoop geschiedenis. Ik bedoel, ik heb een hele hoop geleerd. Geschiedenis die ik niet kende namen, maar ik kende absoluut niet de geschiedenis
van... Nee, en dat
van,
is dan wel leuk aan zo'n oude stad, hè. Dat ze ook zulke pleinen en zo dan zo'n historie hebben. Alleen je bent je er gewoon niet meer helemaal bewust van.
Dat? Nee, en ik zeg, het museum is echt een aanrader.
Dus, ja, en je kan dus een gratis audiotour doen in de gevangenpoort. En dan word je overal mee doorgeleid en dan vertellen ze allemaal verhaaltjes. Je kan een soort leuke quiz doen. Of leuk. Je kan een quiz doen in
donkere quiz.
In een soort jurykamer. Waar ze dus vragen per misdaad wat de straf zou zijn. Zo kwamen we dus achter dat homoseksualiteit de doodstraf zou krijgen.
Ja, ga erheen, want het is echt de moeite.
Hebben we uiteraard nog wat tips. Zoals elke week.
Yes.
Eentje is het Haagse Historisch Museum. Daar zou dus die tong en die vinger van de gebroeders De Wit... Ik weet niet of ze te zien zijn, maar die liggen daar in ieder geval wel. Ja. Ik ben daar dus nooit geweest in het Haagse Historisch Museum.
Nee, nog niet.
En van wat ik op de website zag, is er echt een super eng oud poppenhuis uit 1908. Waarin een vrouw...
Creepy poppenhuis.
Ja, het ziet er super creepy uit. Het is zo'n oud Victoriaans huis, weet je wel. Okay. Het heeft dan een jonge vrouw als levenswerk. Heeft ze dat helemaal aangekleed met mini-meubeltjes en zo. Maar het ziet er echt een beetje creepy uit.
De fans van poppenhuizen, Haagse Historisch Museum. Daarnaast heb je het Nationaal Monument Oranje Hotel. Het Oranje Hotel was de bijnaam voor de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want daar hebben zo'n 25.000 mensen tussen 1940 en 1945 opgesloten gezeten.
Ja.
Voor verhoor en wachtend op hun berechting. Dus ook bij Scheveningen een tweede gevangenis. Verzetsmensen.
Ja.
Joden, communisten, Jehova's, zwarthandelaren.
Oh, het is heel lang nog een gewone gevangenis geweest, hè? Na de Tweede Wereldoorlog.
Ja, tot 2009.
Hij is nu open voor het publiek. Nou, er is nog één cel die helemaal in originele staat is. Dus ook wel interessant op bezoek. Zijn wij ook niet geweest. Dus we kunnen hier helemaal 100% over vertellen of het een aanrader is. Maar het zag er wel heel interessant uit.
Nee, we waren ook tijdens de dag dat we een rondje Den Haag deden, kwamen we erachter dat we nog een tweede rondje Den Haag kunnen inplannen. Om alles nog eens rustig nog beter te zien.
Er is niet dat je zegt, wow, ik weet niet waar ik moet beginnen. Maar ik denk, als je er twee dagen voor uittrekt...
Sowieso. Ja. Als je de geschiedenis kent, is er genoeg te zien.
En nu komt het lang verwachte rubriekje.
Speciaal verzoek van mijn...
verzoek van de partner van Hilo.
Ja, daar moeten we naar luisteren.
Die vindt dat een podcast een rubriekje moet hebben. Dus daar hebben we in de auto heel hard over nagedacht.
Een terugkerend item. Als je een column hebt, dan nu een...
Ons terugkerend item is toch dat we een podcast maken over...
Ja, klein detail. We hebben er lang over gediscussieerd. Freaky feitje.
Ja.
Freaky feitje.
En Lilo gaat dus elke week jullie een freaky feitje vertellen. Wat misschien niet per se iets te maken heeft met de stad. Maar gewoon leuk is om te weten.
Feitje. Nou, ik heb een hele tijd allemaal freaky feitjes verzameld. En daarover geschreven. Als deel van het begin van onze blog eigenlijk.
Ja.
En één daarvan was cruiseschepen. Ja, zou je denken, cruiseschepen, nou maar stel.
Ik heb een vriendin, die is echt bang van cruiseschepen.
Ik hoef er niet, ik ben er één keer op geweest, volgens mij naar Zweden. Dat echt? Was leuk, ik was als kind, maar ik ben niet zo met boten.
We zijn ook eng. Ze zijn zo groot.
Eng. Nou ja, je zit op het water. Als je het niet meer leuk vindt, kan je er ook niet meer af.
Nee.
Nou ja, dat is deels wat
behalve
hier...
Behalve Titanic, die vind ik dan wel. En de RMS ja, Queen Mary, gewoon. Waar we het over hebben gehad. Ja, gewoon. Nou oké, laten we het daar niet over hebben.
Maar gewoon. Nee, maar ik kwam op van, nou, de mensen gaan nu op vakantie en kies je in sommige gevallen voor een cruiseschip tour.
Mijn vader gaat op cruise volgend jaar, ja. Dus
ja, maar als je nou doodgaat op een boot?
Ja.
Want je zit op een cruiseschip, het is allemaal leuk en aardig, iedereen kan doodgaan.
Word je in de koelkast gelegd?
Nou ja, ze hebben dus een soort mini mortuariumpje over het algemeen op cruiseschepen. Maar het is dus niet dat ze je overboord, dat zouden ze moeten doen... overboord flikkeren of gewoon... Maar je gaat dus in een soort...
Nou, ik zou er eerder denken dat ze met een helikopter of zo je opkomen halen.
Nou, vaak als mensen overlijden op een boot... komt dat door een hartaanval of...
Ja, natuurlijk overlijden.
Ik kan het zeggen, dat kan een kanker wat in een ver stadium is. Er zijn ellendige redenen om op een cruiseschip te overlijden.
Mm-hmm.
Maar er is dus een soort mini-mortuariumpje op een cruiseschip. Een koelcel eigenlijk. Waar ze bodybags moeten ze ook altijd bij zich hebben... Dat is los natuurlijk van waar ze het eten, koelen.
Okay.
Dus dat zijn wel twee aparte ruimtes. Maar over het algemeen is dat een kamer waarin 3 tot maximaal 6 lichamen geborgen.
Wat zijn plan op dat schip, joh? 6 lichamen?
Ja, maar als
lichamen.
Jij 2 maanden op een cruise gaat, soms ga ik wel 2 maanden weg.
2 maanden?
Dat komt voor. Dus ze hoeven nog niet helemaal op de plaats van eindbestemming te zijn. Maar ze kunnen natuurlijk, als ze eerder kunnen aanmeren, zullen de lichamen wel overgedragen worden naar een echt mortuarium. Maar er is gewoon een voorziening om die lichamen te bergen. De statistics say dat het rond de 3 personen per week op cruiseschepen wereldwijd voorkomt. Maar dat is best veel. Ze hebben geen exacte nummers, maar zeggen 3 personen per week die overlijden wereldwijd op
een cruiseschip. Dus ga je op cruise deze zomer, zorg dat je niet een van die 3 bent.
Nee.
En anders
een hele fijne reis. Ja.
Ja.
Nee, maar ik vond het wel iets waar je niet zo vaak over nadenkt. Maar ja, nee. Wat gebeurt er als je dus doodgaat op een boot?
Ja.
Dat.
Bijzonder. Nou, dat was het freaky feitje van deze week.
Op naar de volgende.
Feitje. Nou, bedankt voor het luisteren naar de aflevering over Den Haag.
Ja, ik hoop wederom. Ik zeg, tips mogen blijven komen.
Volg ons op social media, daar doen we leuke dingen. Af en toe geven we ook wat weg.
Akelig adres.
@akeligadres op Instagram.
Ja.
Akelig adres op Facebook. Fijn dat jullie geluisterd hebben. Volgende keer gaan we naar...
Wenen.
Vienna. En dan zal Lilo denk ik vooral aan het woord zijn. Want daar ben ik nog nooit geweest.
Nou, het is echt gaaf, want het is echt mijn favoriete stad. Maar daar ga ik volgende keer meer over vertellen.
Is goed.
Tot de volgende.
Dank je voor het luisteren. Doei doei.
Doei.